En wij proberen de draad weer op te nemen in 1 Samuel hoofdstuk 2. De pericoop vanaf vers 12 van 1 Samuel 2 begint met vermelding van Eli's zonen en wat ze allemaal uitvraten. Dat lijkt mij een goede term daarvoor. Daarna hebben wij vanaf vers 18 Samuel, die ineens ons tamelijk priesterlijk wordt voorgesteld, Samuel en zijn familie. En daar zijn we vorige keer ook gebleven. En daarna komen we weer terecht in vers 22, weer bij Eli en zijn zonen. En daarna een uitgebreide aankondiging van de ondergang van Eli en zijn huis eigenlijk, dat opgevolgd zou worden. Dat is vers 22. Doch Eli was zeer oud en hoorde het al, want wat zijn zonen aan gans Israël deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopend samenkwamen aan de deur van de tent der samenkomst. En hij zeide tot hen: waarom doet gij al zulke dingen dat ik deze uw boze stukken hoore van dit ganse volk? Niet, mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heren zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij horen de stem huns vaders niet, want de Heren wilde hen doden. En de jongeling Samuel, gaan we weer terug naar Samuel. De jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam bij de Heren en ook bij de mensen. En eigenlijk had ik u natuurlijk moeten vragen, waar staat dat? Hij werd groot en aangenaam bij de Heren en ook bij de mensen. Had u ongetwijfeld terechtgekomen in Lucas 2. Dat staat er dus ook onder, heb ik gezien. Dus ze helpen ons een handje. Maar het gaat hier niet over de Heer Jezus, of toch? Maar over Samuel. Nee, het leuke is dat de woorden uit Lucas 2 dus opgevat moeten worden als een citaat uit 1 Samuel 2... Want daar staan echt dezelfde woorden. Nou, ik zeg altijd niet helemaal, want er zitten een paar vertalingen tussen. Zie, voordat het bij ons komt. Maar voor de rest, inhoudelijk staat er precies hetzelfde. Hij nam toe, hij werd groot, het kindertje werd groot, staat er in Lucas 2. Hier trouwens ook, nam toe en werd groot. En aangenaam bij de Heer en ook bij de mensen. Staat in wezen precies hetzelfde, zodat je ook nog andersom kunt redeneren en kunt zeggen, aangezien Lucas 2 vers 52 een citaat is uit 1 Samuel 2 vers 26, betekent het dus dat die Samuel waarover het gaat kennelijk een type is van de Heer Jezus. Zo werkt het ook. En eigenlijk is dat de goede route. Want dan lees je het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Het nieuwe is dus doorslaggevend, hè? Heb je dat? Het nieuwe is doorslaggevend. De betekenis in het Nieuwe Testament is er een, is tegelijkertijd de verklaring. En dat betekent dus dat je die verklaring terug moet projecteren als het ware. Terugkoppelen heet dat in de elektronica, maar goed, dat was lang geleden. Moet je terugkoppelen, een paar fasen terug, een paar stappen terug, in dit geval naar het Oude Testament, om te zien dat deze uitspraken over Samuel in werkelijkheid uitspraken zijn over de Heer Jezus. Dat doe je met Genesis 1 ook. Laat ons mensen maken, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Tot vandaag maakt men de ruzie over waarom dat dan in zit dat de mens Gods beeld is, wat dat betekent. Men ontkent het niet. Meestal, ik wel trouwens, maar meestal accepteert men dat. Sterker nog, men is er trots op. En als je vraagt, maar wat betekent het precies, dan weet men het niet. Maar het Nieuwe Testament zegt het gewoon, hè. Die zegt, dit is Christus, die is het beeld Gods. En dan zeggen we, maar hoe zat het dan met Adam? En dan zegt het Nieuwe Testament, nou ja, die is een voorbeeld van degene die komen zou. Heb je alles mee gehad? Sommige dingen mogen dan ingewikkeld lijken. Maar je kunt ze ook heel simpel bezien doen. Zo moeilijk is het niet. Vooral niet als je geen ballast hebt. Hè? Geen vooroordelen ontwikkeld hebt. En niet vastzit aan allerlei filosofieën. Dat maakt het een stuk makkelijker. Want zo'n vers, vers 26 van 1 Samuel 2, daaruit moet je meteen begrijpen, Samuel is een beeld van Christus en voor zover hij eruit ziet als een priester, zal dat kloppen, maar dan is het Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Op een zijlijn. Toch de opvolger van Eli, voor zover Eli het oud-testamentische priesterschap en daarmee het oude verbond vertegenwoordigt. En daar gaat het maar om. Het is niet helemaal uniek, komt in het Oude Testament ook nog een paar keer voor. Misschien hebben we het er nog over. Als ik het op kan brengen, want het is ingewikkelde materie. Hoe dan ook, Eli was oud. Zullen we maar meteen lezen hoe het in elkaar steekt, zonder al die ethiek, heb ik u vorige keer gezegd. Hè? Hoe meer ethiek, hoe minder symboliek. En hoe minder ethiek, hoe meer makkelijker het wordt om de symboliek uit de Bijbel te begrijpen. Ik loop er nog regelmatig tegenop. Dat mensen de symboliek van de geschiedenis niet begrijpen, domweg omdat ze ethiek bedrijven. Ze zeggen, maar het was toch fout, hoe kan het dan iets goeds voorstellen? Ze nou, keer het even om of hou het voor de spiegel. Dan is het ineens goed. Dat doen we dan. Adam, een beeld van Christus, die zondaar, waardoor heel de mensheid verloren gaat. Ja, maar je moet hem even omkeren, want dat is een beeld van Christus door wie de mensheid behouden wordt. Voor zover men gelooft, bedoel ik dan natuurlijk. Trek er niet de verkeerde conclusies uit, als ik het zo kort zeg. Maar het Nieuwe Testament zegt dat toch, gelijk door die ene misdaad, alzo door die ene rechtvaardigheid van Christus, Romeinen 5 enzovoorts.
Negatieve
woorden
bij zondaar.
Nou ja, zo zit dat nou eenmaal. Dat kan toch? Het is het omgekeerde. We leven sowieso in een omgekeerde wereld. Alles is omgekeerd. Een mens denkt dat hij op moet klimmen tot God, maar het zou je gedacht zijn hoe diep hij zal vallen. De Bijbel leert dat men zich zou vernederen onder de krachtige hand Gods en dan zal hij verhogen. Dat is toch het omgekeerde? Ik beschouw dat ook als typologie. Satan is degene die opklom tot God. En hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Plotseling en ineens. In korte tijd. En uiteindelijk zelfs in het dodenrijk terechtgekomen. Dat is nog niet gebeurd overigens, maar dat gaat gebeuren. Dat is profetisch uit Jesaja 13. En voor de Heer Jezus leerde het precies andersom. Die weg ging was een weg in vernedering naar het kruis. Uitermate vernederd. En toen, terstond, verhoogd, uitermate. Het is precies tegenovergestelde, toch? Moet je maar leren. Hè? Vooruit. Eli was zeer oud. Waar het over gaat is de wet. De wet was zeer oud. Vooral als je begrijpt dat in het Nieuwe Testament de wet ook wordt aangeduid veel breder. Namelijk niet als de wet van Mozes. Van toen 1500 jaar terug ongeveer. Lijkt me aan de hoge kant, maar vooruit. Doet er niet toe. Maar de wet wordt ook aangeduid als de eerste beginselen der wereld. Dat wil zeggen, het is een werelds beginsel. Wet stamt niet van Mozes. De 2500 jaar daarvoor was er ook wet. Alleen niet des Heren. Niet geopenbaard van Gods wegen. Maar wet is het oude misverstand van de mens. Als hij maar een stel leefregels heeft, zal ik maar zeggen, komt het misschien met hem goed. Heeft hij iets om zich aan op te trekken, enzovoorts. Ja, maar het ding houdt niet, dus je trekt er je aan op en daarna stort het hele zaakje in. Het is gevaarlijker om erin te klimmen, om er zich aan op te trekken. Zo is dat. Eerste beginsel de wereld, zeer oud. Eli was zeer oud en hoorde al wat zijn zonen aan gans Israël deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen die met hopen samenkwamen. Ik hoop niet dat ik daar wat over moet zeggen, want ik vind het toch enigszins komisch. Mijn eerste reactie is altijd, ze zullen wel niet geslapen hebben. En daarna zie ik in gedachten die vrouwen in de rij voor de deur staan. Want zo lees ik hem dan. Het lijkt mij toch wat... Hè? En die staan dan bij de deur van de tent de samenkomst te wachten. Toen maar weer. Wat het voorstelt is wel te begrijpen, toch wel. Want die twee mannen vertegenwoordigen de wet en de mens, en begrijp u me niet verkeerd, maar de, de vrouw, het vrouwelijke, is altijd de uitbeelding, symbolisch, van het uitwendige, het zinnelijke. En voor het zinnelijke, de uitwendige mens, daarmee ook de oppervlakkige mens. Ik heb dat woord met opzet enigszins uitgesteld om niet meteen ruzie te krijgen met alle zusters hier. Maar goed, de uitwendige mens, de zinnelijke wereld, die voelt zich zeer aangetrokken door de wet. Je kan 100 keer bewijzen uit de Bijbel dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Maar de mens redeneert toch meteen, maar de wet is toch heilig en rechtvaardig en goed. De mens kan toch niet zonder de wet. En wat staat er dan in Psalm 119? Dat we toch overleggen die wet. De wet is hier schoon en weet je veel wat allemaal. Vind het allemaal prachtig. Dat het niet werkt, dat je er niks mee kunt en er feitelijk van verlost moet worden omdat het je in beslag neemt, ja, dat dringt dan niet door. Dus in dat licht heb ik met zo'n vers niet zulke problemen. Totdat ik het me letterlijk ga voorstellen en dan, nou ja, goed, laat me zitten. Vergeet het maar. Ze waren nog geliefd ook. Die mensen die het volk, laten we zeggen, onderdrukten en deden zondigen. Ze waren nog geliefd ook, maar laat ik u eens wat vertellen. Nee, dat zei Paulus aan de Korintiërs. Hij zei, zal ik jullie eens wat vertellen? Jullie houden ervan als je geslagen wordt. Mensen die bij jullie de wet prediken en je onder druk zetten, verplichtingen opleggen. Niet in de laatste plaats financiële. Hij zegt, dat vinden jullie prettig, dat heet masochisme, dat mag je niet meer zeggen in dit verband natuurlijk, maar zo heet het wel. Dat is een psychologisch verschijnsel, nietwaar? Men stelt het op prijs dat die verdrukt wordt. Nou ja, dat is ook wat je hier ziet, dus. Nou goed, en over politiek zouden we het niet hebben, maar dat schiet me dan ook door de gedachte, ken ik ook nog wel een paar voorbeelden van, maar dat moet ik in mijn eigen tijd doen dan. Vooruit maar, hè. Maar Eli die vond het maar niks en hij zei tot hen, waarom doet gij al zulke dingen dat ik deze uw boze stukken horen van dit ganse volk? Hij zegt, overal hoor ik diezelfde dingen. Hij zegt, zo moet het niet, mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Gij maakt dat het volk des Heren overtreedt. Dat wil zeggen, jullie geven nog het verkeerde voorbeeld, uiteraard. Hè? En hij dreigt en zegt, men zal van God geoordeeld worden daarover. U weet hoe het is. Later wordt ook de ondergang van Eli voorspeld vanaf vers 27. Dus men zegt, en heeft Eli het ook niet zo goed gedaan, want hij wordt ook geoordeeld. Hij zal zijn zonen wel niet zwaar genoeg hebben aangepakt. En dan is het niet zo moeilijk om te zien dat dit tamelijk softe woorden zijn. Maar ja, alle woorden in statenvertaling, en je leest ze voor in het Nederlands, zijn soft. Ik bedoel, de krachttermen worden allemaal heel deftig vertaald enzovoorts. Daar komt niet over. Ik weet niet hoe dat is met Eli. We weten er niet van. Wij kunnen alleen vaststellen dat hij de activiteiten van zijn zonen veroordeelt. En wat had hij er dan aan moeten doen? Ik hoop niet dat hij het uit ervaring weet, maar je zal maar kinderen hebben die niet doen wat je zegt. Wat moet je dan doen? En bovendien zijn het volwassen mannen natuurlijk, deze, inmiddels. Iemand zei, dat was Matthew Henry, maar dat mag ik ook eigenlijk niet zeggen, vind ik niet aardig. Maar die zei, ja, hij had ze ook veel vroeger aan moeten pakken. Maar dan, ja. Mijn reactie is meteen, hoezo heeft hij dat dan niet gedaan? Wat weten wij daarvan?
Hij heeft ze niet zuur aangekeken, staat er.
Nou ja. Voor zuur kijken moet je natuurlijk ook aanleg hebben. Maar vooruit. Dat weten wij niet. Maar als je begrijpt waar het in wezen over gaat. In wezen, in de kern over gaat. Gaat het niet over deze dingen aan de buitenkant. Maar gaat het over Eli als vertegenwoordiger van de wet des Heren. En daar gaan we weer. Hè? Dat passen we meteen toe. Eli, dat wil zeggen, de wet zegt, doe dit, doe dat en doe zus en doe niet zo. Nou en? Nou ben je een zoon van Eli, dat wil zeggen zoon der wet, bar mitzwa heet dat in het Hebreeuws, maar dat doet er nou niet toe. En dan leef je onder de wet, nou en? En als je dat dan niet doet en je houdt je er niet aan, wat dan? Er gebeurt toch niks? Ja, iemand zei, ja, dan ga je dood. Dan word je ter dood gebracht. Dan zeg ik, nou ja, ook als je dit wel aanhoudt, stel dat dat zou kunnen, dan ga je ook dood. Dus dat vind ik geen argument. Wat kan de wet dan aan doen? Uiteindelijk niks. Dat is het nou juist. Ik denk aan de woorden van, dan moet ik even nadenken, hoe heette die man ook weer, die Amerikaanse evangelist. Waarom wil me dat nou niet te binnen schieten? Namen. Nee, verder terug. Nou, laat me zitten. Die zei, Moody was het. Moody, Dwight L. Moody. Moody. Die zei, de wet is een spiegel. Daar kun je onreinheid in zien, maar je kunt er je niet mee wassen. En ik vind dat een prachtige uitspraak. Een pracht van de metafoor, toch? Zoals maar net, de wet zegt het moet zo, het moet zo, maar de mens kan er zich niet aan houden, zegt de Bijbel, ook al zou je willen. Het schiet niet op. Daarna zegt hij natuurlijk, maar die zonen hadden zich wel een beetje netter kunnen gedragen. Dan had ik gezegd, ja, maar het is een blijven zondaar, hoor. Toch? Nou ja. De Heer Jezus zei, wie een vrouw ziet en haar begeert, heeft wel reden overspel met haar gepleegd. Ik bedoel, of die jongens nou wel zo tekeer gingen of niet, maakt niet veel uit hoor, in de praktijk toch. Hè? Fundamenteel blijft het hetzelfde. Maar het hele punt is, de wet kan daar niks aan doen, het hele systeem werkt niet. En dat is wat God wilde demonstreren in de geschiedenis. Ja, als ik daar dieper op inga, sta ik de hele avond nog te praten over Romeinen en over de Galatenbrief. En nog zo wat schriftgedeelten waarin uiteengezet wordt dat het nooit de bedoeling geweest is dat door de wet een mens gerechtvaardigd zal worden, laat staan, een beetje beter zou worden of iets dergelijks. Het was de bedoeling dat die wet des Heren zou demonstreren dat de mens een zondaar is en welke wet hij ook krijgt, hij zal er zich niet aan houden, daar heeft hij geen aanleg voor. Dat kan niet. Want de mens is een zondaar. De wet demonstreert de zondige natuur van de mens. Daarom zal uit de werken der wet geen vrees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is kennis der zonde, staat er. Dat is het hele punt. Wordt gedemonstreerd, aanschouwelijk, voor heel de mensheid in de loop van de geschiedenis, God verkiest zich één volk, opvallend genoeg, geeft opvallend genoeg aan dat volk die wet, en kijk wat er van terechtkomt. Niks. Nou ja, dat is het punt. Dat werkt dus niet. En dat werd gedemonstreerd, opdat daarna de oudere beloften aan Abraham alsnog zouden vervuld worden, maar niet door wet, maar door genade. En dat is waarom eerst de wet daartussen gesteld is, of daarbij gesteld is met de woorden uit de Galatenbrief, om te demonstreren dat langs de weg van de wet die beloften aan Abraham niet vervuld worden, zelfs niet vervuld kunnen worden. En daarom moet men eerst weer van die wet verlost worden, alvorens dat nieuwe verbond zou in werking treden. En dat is wat we hier dus ook vinden. Natuurlijk deugt dat systeem niet. Eli en Hofni en Pinaas en wat het maar was. Niet dat de wet geen goede bedoelingen heeft. De wet heeft goede bedoelingen. Er komt alleen niks van terecht. Eli heeft goede bedoelingen, maar van zijn zonen komt niks terecht. En voor de goede orde, Samuel had ook een paar zonen. Je mag aannemen dat hij ze goede opvoeding gegeven heeft. Later, Samuel. Deze Samuel. Maar die zonen wilden ook niet deugen. Alleen staat niet in verband van deze geschiedenis, dus ik mag het er niet over hebben. Het wordt verwarrend. Dat is ook niet de bedoeling van. Dat staat hier ook verder niet, hè. Maar het gaat om dit beginsel. Natuurlijk heeft Eli wat gezegd tegen zijn zonen. Hij zegt samenvattend in vers 25... Wanneer een mens tegen de mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen. Ja, ik lees dat wat langzaam, want ja, wat moet je daar nou van zeggen? Er staat Elohim. Normaal vertaalt men dat met God. In het enkelvoud, hoewel het woord taaltechnisch, voor wat dat waard is, een meervoud is, Elohim. En zo hebben de vertalers het dus vertaald. De hooggeplaatsten, de machtigen, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Zo zullen de goden, de hooggeplaatsten, de rechters in de praktijk, dat is niet wat het woord betekent, maar wel wat het impliciet aanduidt, zo zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de Heere zondigt, die wordt dus geacht de Allerhoogste te zijn. Wie zou voor hem bidden nog? Zo van, dan valt er niks meer aan te doen. Zie. Doch ze horen de stem hun vaders niet, want de Heere wilde hen doden. Ik moet u eerlijk zeggen, die volgende zin is lastig, hè? Dus zij hoorden de stem hun vaders niet, want de Heere wilde hen doden. Je kunt het geloven of niet, maar daar heb ik jaren mee gezeten met zo'n zin. Wat valt die mannen nou te verwijten? Dan.
Net als met de farao.
Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Want de Heer wilde hen doden, dus die gunde ze ook de gelegenheid niet om zich te bekeren of om het beter te gaan doen. Want de Heer wilde hen doden, had het al zo geregeld en dus liep het met hen slecht af. En wie schuld is dat? Die van de Heer. Maar dat mag je niet zeggen natuurlijk.
Hè? Ja,
nou ja, de farao is ook zo'n voorbeeld. Ja. Ja, maar die had al weet ik hoeveel kansen gehad. Er staat hier... ja, ja, goed, dat kun, natuurlijk wel. Dat kun je altijd beweren, maar het staat er niet in elk geval.
Nou.
Nou ja. Nee, broeders en zusters, het is heel simpel hoor. Het is uiteindelijk heel simpel. Het woordje want is een voegwoord. Een redengevend voegwoord noemt men zo'n ding. Want voegt die twee zinnen aan elkaar. En omdat het een oorzaak aanduidt, een reden, heet het een redengevend voegwoord. Dat heb ik op school nog geleerd, maar ja, dat was lang geleden. Dat was heel wat schoolonderwijshervormingen geleden, moet ik u eerlijk zeggen. En denk niet dat ik op school goed heb opgelet, want dat was helemaal niet het geval. Maar zo tussen de bedrijven door heb ik toch wel eens wat opgestoken, blijkbaar. Maar redengevend voegwoord. Men noemt het ook wel, want het is Nederlands. Men heeft liever een plechtige term. Dan wordt het voegwoord van causaliteit. Want causa is een reden. The cause in het Engels, hè? Ja, redengevend voegwoord. Maar noemen ze een redengevend voegwoord. Nou, van de andere kant. Ja, daarom, omdat kan ook. Ja, dat is er ook een. Ja. Nou goed, ik vertaal het gewoon met, daarom wilde de Heere hen doden. Een ander redengevend voegwoord. Hoe komen wij in deze vertaling? Ik heb het nagekeken voor u, ik zal u er verder niet mee vermoeien, maar bij dat woordje want... Ki in het Hebreeuws, ja. Voegwoord van causaliteit heb ik genoteerd ooit en een keer lang geleden. Dat woordje ki, daar staat dan, ja, duidt op causaliteit, namelijk op oorzaak en gevolg. Maar staat er dan meteen bij, dat kan naar twee kanten. Dat kan als antecedent en het kan als consequent. Antecedent is namelijk, er ging iets aan vooraf. En consequent is, er volgt iets op. Begrijp u het verschil of niet? He? Men heeft dit opgevat als antecedent. U weet wat ze nazoeken als ze je antecedenten nazoeken. He? Dan zoeken ze waar je vandaan komt. Wat je allemaal hebt uitgevreten en wie je schoonfamilie is en zo. Dat begrijp je toch? Antecedentenonderzoek heet dat. Wat eraan vooraf ging. Maar de vraag is... Wat hier aan vooraf ging. De vertalers hebben vertaald alsof de wil van de Heer die hen doden wilde vooraf ging. En dat dat de oorzaak is voor dat zij de stem hun vaders niet horen. Want dat staat er nu in het Nederlands. Maar mijn woordenboeken zeggen, dat kan ook andersom, kan ook consequent zijn. Dat wil zeggen, zij horen de stem van hun vader niet en de consequentie, het vervolg daarop is dat de Heer hen wilde doden. Zodat alleen de vraag overblijft waarom de vertalers het zo vertaald hebben, antecedent, dus met want. Want mijn woordenboeken zeggen het kan allebei, moet uit het verband blijken. Het is een heel ruim woord. Wij in het Nederlands hebben veel meer woorden om dat genuanceerder weer te geven. Dat maakt het lastig vertalen. We zeggen het is een heel ruim woord, kan er allebei de kant in. Waarom hebben de vertalers het zo vertaald? Daar is een simpel antwoord op hoor. Dat kun je zo bedenken, dan weet je meteen waarom ze het zo vertaald hebben. Wie waren die lui die het vertaald hebben ook alweer? Ja, nou, op last van de hoogmogende heren der Staten-Generaal. Wie waren die lui die het vertaald hebben? Calvinisten en aanhangers van de leer van uitverkiezing.
Ja.
Zo simpel is dat, daarom kiezen zij voor dat. Dan denk ik, nou, ik geloof niet in die leer van uitverkiezing. Ik geloof al meer niet wat ze toen ook in Dordrecht onder leiding van de hoogmogende heren de Staten-Generaal allemaal bepaald hebben. Er ging nog wel meer fout. Net als jaren daarvoor in Nicea, zal ik maar zeggen. Ik heb daar niks mee. Ik kies andersom. Wat hier staat is alsof de Heer dat van tevoren zo geregeld heeft. En dat staat ook in de commentaar hoor. Zo van, ja, dat is de uitverkiezing van de wil van God. Die de vrijmacht, Gods vrijmacht heet het dan. En hoe dat maar heten mag allemaal. Ja, dank je de koekoek. Mijn Bijbel zegt gewoon, je zou geloven in het woord van God. En dan krijg je deel aan eeuwig leven. En als je niet naar hem wil horen, dan word je gedood. Nee, wanneer en op welke wijze, daar heb ik het nou niet over. Het gaat om het meest fundamentele van de hele gedachtegang. Dus verander het alsjeblieft in daarom. Daarom wilde de Heer hen doden. Alle oude vertalingen hebben overigens dit, hè. Maar dat was in een tijd van Calvinisme. Een tijd van uitverkiezing, wat men leerde enzovoorts. Het is moordend geweest voor de prediking van het evangelie, moet ik u zeggen. En daarom is prediking van het evangelie in het algemeen ook een buitenkerkelijke aangelegenheid geweest de eeuwen door. Nee, bij sommigen niet. Ik bedoel, maar ik spreek nou generaliserend en niet algemeen. Men heeft de gedachte, ja, er valt toch niks aan te doen. Als men uitverkoren is, dan komt het wel goed. Moet men geloven om behouden te worden? Nou ja, dan komen we wel tot geloof als men uitverkoren is. Wat moeten wij er dan doen? Helpt toch niet? En ze leren dat nog steeds in Nederland, hoor. Het heeft geen enkele zin. Wat je ook doet, maakt toch niet uit. God heeft het van tevoren bepaald. En die opvatting vind je in de meeste religies toch terug. En in filosofieën en ideologieën over heel de wereld. Fatalisme heet het normaal gesproken. Nee, niet binnen het christendom, daar krijgt het een andere term. Daar heet het uitverkiezing. Maar buiten het christendom heet het gewoon fatalisme. En in de praktijk is het apathie, ongeïnteresseerdheid, oppervlakkigheid. Zo van, we kunnen er toch niks aan doen. Dus wat het zo bepaald heeft, komt het zo. Dus wat het anders geregeld heeft, dan, nou ja, enzovoorts. En men wordt blind voor wat de Bijbel erover zegt. Maar de Bijbel legt verantwoordelijkheid bij de mens. Niet om de zaligheid tot stand te brengen. Dat is het misverstand. De mens brengt geen zaligheid tot stand. God zelf heeft in Christus zaligheid tot stand gebracht. En die komt tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen, die wordt aan alle mensen aangeboden. De verlossing is in Christus Jezus en men zou dus tot hem komen om het van hem te ontvangen. Dat is het verhaal. En daar is men zelf verantwoordelijk voor. Maar een mens is geneigd om de verantwoordelijkheid voor eigen leven af te schuiven.
Jazeker.
En dat vind je ook in alle systemen terug. Niet alleen in de religie, maar ook in de politiek. Nou ja, en in filosofie natuurlijk, hè. U weet toch wat het verschil tussen links en rechts is in de politiek?
Nee.
Nee, ik ook niet. Ze leerden mij, nou ja, de linkse partijen zitten links in de Kamer, van hier gezien, dus, nou ja, enzovoort. En de rechtse partijen zitten rechts. Dat is mij verteld toen ik in de ridderzaal was. En stiekem op de troon van de koningin Juliana zat in de tijd. Het was een schoolreisje, broeder, ja. Maar hadden we allemaal tijd voor toen. Maar goed, ik vond het altijd een belachelijke redenering. Want ik begreep donders goed dat er iets meer mee aan de hand was. Links is de passieve kant. Links is de kant van de mens die zegt, ik kan er ook niks aan doen, er moet maar voor me gezorgd worden. Wie is er verantwoordelijk? Ik niet in elk geval. Hoe komt dat zo? Ja, ik heb het niet gedaan. Dat is, gaat het slecht met de mens? Ja, dat ligt aan de maatschappij. Of dat ligt aan de overheid. En dus links is de groepering die zegt, we moeten een sterke overheid, die moet alles regelen. Gaat er wat fout, moet er een commissie komen of een wet op zijn minst enzovoort. Hè. Als je struikelt over een molshoop, zal ik maar zeggen, dan moet er weer een commissie komen die het gevaar van molshopen gaat onderzoeken. En als je dan struikelt weer over een molshoop, krijgen die lui de schuld en dan wordt iemand ontslagen, moet de koppen rollen, de minister ontslagen. Want zo gaat het in Nederland, hè? Toch? Ben je met je ladder omgevallen, dan komt er een wet die zegt dat je je ladder aan de bovenkant vast moet zetten. Dat kan niet, want dan moet je er eerst opklimmen. Dat mag dan niet, want die staat nog niet vast. Zo is dat. Die wet hebben wij in Nederland, hè. Als je vuile handen hebt, mag je niet aan je kraan komen. Maar als je vuile handen hebt, moet je wel je kraan wassen. Of je handen wassen enzovoort. Dat soort wetten zijn dat, hè. Ik ben blij dat ik niet in dat wereldje zit. Maar je wordt er niet goed van. Dat komt van links. Dat is de sterke overheid die ze met alles bemoeit. En de rechtse kant zegt, ik ben actief, ik draag mijn eigen verantwoordelijkheid wel. Maar je hoeft niet zo'n sterke overheid. Je moet zich niet overal mee bemoeien. We zijn geen kleine kinderen. Dat is het verschil. En afhankelijk van de volksaard heb je dus rechts of links, hè? Zo werkt zoiets. Meestal links, want de gemiddelde mens is toch, gemiddelde van al die miljarden, zal ik maar zeggen, is toch geneigd om verantwoordelijkheid af te schuiven. En dat fatalisme komt daar ook vandaan. Het komt toch zoals het komen moet. En zelfs oprechte kinderen, gods, heb ik wel eens horen zeggen, ik geloof niet in toeval en dat soort dingen meer. Zo, want het wordt allemaal tevoren geregeld. Nou, dat is niet zo, hoor. U bent verantwoordelijk voor uw eigen leven. Ik zei niet dat God er zich niet mee bezighoudt. Ik zei, de verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. En dat is de verantwoordelijkheid om u aan het woord Gods en daarmee aan de Heer Jezus Christus te onderwerpen. Dat is waar het om gaat. Samenvattend is het gewoon, men zou dus in hem geloven, dan wel naar hem horen. Maar terug naar het onderwerp, onder de wet bestaat zoiets niet. Zij horen de stem hun vaders niet. En dus wilde de Heer hen doden. Want zo werkt dat. Als men de wet overtreedt, is men des doods schuldig. Dat is één ding. En het tweede, wat er meteen achter steekt, is dat heel de wet weggedaan zou worden. Zal ik het eens anders lezen? Zal ik het eens ethisch lezen, maar zonder. En heb ik nooit wat geleerd. En dan gaan we ethiek bedrijven. Hè? Eli doet goed zijn best, maar die zonen, dat wordt niet beter. Dus wat gebeurt er dan? De Heer zegt, weet je wat, ik doe niet alleen die zonen weg, maar Eli ook. En dat is ook wat er gebeurt. Dan kun je zeggen, Eli faalt. En toch, tegen zijn woorden is niks in te brengen. Wat hij zei was correct. Men vindt alleen dat hij het wat sterker had moeten zeggen eventueel. Nou ja, goed, misschien. Maar er is verder niks op aan te merken. Maar het hele punt is dat Eli en die zonen, beelden van de wet, en degene die daarna onder de wet leven, dan wel de wet vertegenwoordigen. En wat er gebeurd is, dat een oordeel van Gods wegen wordt aangekondigd hier. Niet alleen over Hofni en Pinaas, maar over Eli ook. Wat rijkelijk laat is, want die Eli die zal wel sterven. Dat is zo, maar er stond Eli was zeer oud. Ja, dus toen hij even niet goed oplette, viel hij van zijn bankje achterover. Ik heb het altijd een wat zielige zaak gevonden. Hij viel achterwaarts van zijn stoel. Soms denk ik, dat kan elke zeer oude man overkomen. Vooral als het ook een zeer oude stoel is natuurlijk. Nou ja, toch maar weer. Een beetje laat, denk ik altijd. Hoe zwaar is die straf voor Eli dan? Ik bedoel, hij heeft zijn dagen uitgediend. En zo is met de wet ook gebeurd. Die heeft zijn dagen uitgediend. En toen maakte God er een eind aan. En heeft het handschrift dat tegen ons was... Dat is toch de wet? Colossense 2. Heeft het handschrift dat tegen ons was... Nou ja, enigszins, enigerwijze ons tegen was... Heeft hij aan het kruis genageld. Toch? Staat er. Dan kun je 100 keer zeggen... Die wet was toch heilig en rechtvaardig en goed? Ja, maar hij is gekruist. Van Gods wegen. En hij was zwak en... Hebben we vorige keer aangehaald, onprofijtelijk. Weet u nog, Belial was dat, hè? Uit vers 12, onprofijtelijk. Zij waren Belials zonen. Ze waren zonen van de onprofijtelijkheid. Maar de wet was onprofijtelijk. En wat hier aangekondigd wordt, is niet maar de dood van Hofni Pinaas en eventueel Eli, maar het einde van de bedeling der wet. En daarna de vervanging daardoor door iemand anders. En dat staat in de rest van dit hoofdstuk. Alleen voor we daar zijn, zijn we bij vers 26. En de jongeling Samuel, de Heer wilde Hofni en Pinaas doden. En dan meteen, en de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam beide bij de Heer en ook bij de mensen. Dan weet je toch waar het naartoe gaat? Nee, het gebeurde niet, maar je weet waar het naartoe gaat. Namelijk dat Samuel de opvolger zou worden van Eli. In plaats van de zonen van Eli. Dat was historisch niet het geval. Maar typologisch uiteraard wel. Daar ging het naartoe. Maar dan iemand die helemaal geen priester was. En ook niet uit de priesterlijke stam was. Enzovoort. Maar ik zal vorige keer ook wel links en rechts geciteerd hebben uit Hebreeën hoofdstuk 7. Waarvan de Heer Jezus gezegd wordt... Dat hij hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. Dat hij niet is uit Levi en dat hij toen hij op aarde was ook helemaal geen priester was. Toch? En dat de verandering van priesterschap van het Aaronitische naar het Melchizedekse dus ook inhoudt de verandering van oud verbond naar een nieuw verbond. Want het priesterschap van Aaron of van Levi is nou eenmaal kenmerkend voor het... Oude verbond der wet als zodanig. Nou goed. En dan vers 27. En er kwam een man Gods. Vooral in de boeken van Samuel is dat de uitdrukking voor een profeet. Een man Gods. In het Nieuwe Testament wordt Christus zo genoemd, de Heer Jezus. De man Gods. Een man Gods. Er kwam een man Gods tot Eli... En zei tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet klaarlijk, helder, geopenbaard aan het huis uws vaders, toen zij in Egypte waren, in het huis van Farao. Leuk, hè? Dat het meteen teruggrijpt op de uittocht uit Egypte. Nou ja, terwijl ze nog in Egypte waren, feitelijk. Want daar ontstond de bedeling van de wet, de heerschappij van de wet... En daar ontstond ook inderdaad het Levitische priesterschap, waarvan Eli op merkwaardige wijze de vertegenwoordiger was als hoge priester. Wat was er merkwaardig aan dan?
Ja, die hoge, dat waren Leviten van de stam Levi.
Levi toch ook?
Ja. Ja, nee, ja, ja. Weet je wat er merkwaardig aan was? Dat wij leren over het priesterschap dat het was gegeven aan Levi. Nou ja, na zijn dood pas hoor, een paar generaties verder. Maar het heette Levitische priesterschap omdat het gegeven werd aan de stam van Levi. Daarna heet het Aaron en zijn zonen. Want dat zijn de priesters. En Aaron werd opgevolgd door Eleazar, want het hoge priesterschap wordt geacht erfelijk te zijn. Bijbels zijn die posities erfelijk. En dat voorkomt dat iemand die geen capaciteit heeft, maar alleen een grote mond en het hoog in de bol heeft, daarop terechtkomt. Dat is het hele punt. En andersom, voor degenen die erin geboren worden, men zal goed opletten hoe het zit. Men zal die kinderen goed opvoeden. Men zal ook zelfs voorzichtig zijn met wie men trouwt vanwege erfelijkheidsfactoren en dat soort dingen meer. Men moet toch de positie een beetje op, de familie een beetje op niveau zien te houden enzovoort. Ik zeg niet dat men dat overal zo doet, zeg maar dat het wel van oudsher zo hoort. En als men enig verantwoordelijkheidsgevoel heeft, dan leeft men zo. Maar ja, ik denk dat velen van ons dat helemaal niet kunnen voorstellen, dus laat maar zitten. Maar in de Bijbel is het wel zo. Het gaat om erfelijkheid, het gaat om niet iets waar men naar streeft, of het gaat iets wat men nu eenmaal van huis uit meekrijgt. Zonen van Aaron, ben je een priester? Dat moet een eer, als eer beschouwd worden. En daarna staat er dat men zou wandelen in overeenstemming met die eer. En tot ons als gelovigen wordt gezegd, wij zijn uit God geboren. We hebben deel gekregen op die grond aan een hemelse roeping. En dus benaast u om te bewaren de eenheid des geestes en te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Dat is het verhaal. Dat is erfelijkheid. Onze hemelse positie komt niet voort uit dat we zo nodig omhoog moesten. Maar het is wat God ons geeft met alle consequenties van dien. En daarna volgt vanzelf de oude wijsheid, adeldom verplicht. Ben je van adel, heb je verantwoordelijkheid. Maar ja, toen kregen we in Nederland een of andere socialisten, die schafte de adel weer af, zal ik maar zeggen. Niet dat ik er een voorstander van was of ben, maar ik kijk ernaar, zo is dat gegaan. En wie draagt er nu verantwoordelijkheid in Nederland? Niemand. Niemand, absoluut niemand. Want zodra iemand het mis heeft laten gaan en hij schijnt verantwoordelijk te zijn, wat gebeurt er dan? Dan gaat hij naar huis. Dan krijgt hij een pensioen mee en dan gaat hij naar huis. Als het werkelijk mis is, ze moesten die man hangen, bij wijze van spreken. Niet zijn baantje afnemen. Kom, wat is dat voor onzin? Ja, dan moet iemand zijn verantwoordelijkheid nemen. En wat doet hij dan als hij zijn verantwoordelijkheid neemt? Precies, dan staat hij op en dan loopt hij weg. Hoezo verantwoordelijkheid nemen? Dat is toch geen verantwoordelijkheid nemen? Dat is verantwoordelijkheid neerleggen. Dat is het tegenovergestelde. Ik zei toch, we leven in een omgekeerde wereld. Nou goed, hoe kom ik daarop? Het ging over het bijzondere van, ik zei, Eli is op merkwaardige wijze dan toch de vertegenwoordiger van het Aaronitische priesterschap. Nou, het merkwaardige dan is dit. Het werd gegeven aan Aaron. Van Aaron ging het naar Eleazar. En van Eleazar ging het naar Pinaas. Ja, een andere Pinaas dan deze. Maar vooruit. En zo verder. Maar deze man, Eli, die stamt helemaal niet van Eleazar af. Dus het is toch een beetje merkwaardig. Hoe komt die man aan dat priesterschap? Nee, het was hij stamde van Aaron af, maar niet van Eleazar, maar van Itamar. Itamar. Ik moest even goed nadenken, want hij krijgt een kleinzoon, die heet Ikabod of zoiets. Ja, maar hij stamt af van Itamar, want misschien kom ik er zo op terug. Nu nog even niet, alsjeblieft, want het is wat ingewikkeld. Maar ik zal u wat schriftplaatsen geven, dan kijkt u die maar eens na, want het maakt me ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar waar het over gaat is dit. Wij weten niet hoe. Niemand schijnt te weten hoe. Dat zegt men ook. Wij weten niet hoe. Maar op een of andere wijze is het priesterschap uit de tak van Eleazar overgegaan naar de tak van zijn jongere broer Itamar. Itamar, vooruit. Men weet niet hoe. De lijn van Eleazar is overigens helemaal niet uitgestorven. Dus dat kan niet de reden zijn. En ik zal u straks misschien schriftplaatsen geven waaruit blijkt dat zelfs uit beide takken er een hoge priester is, gelijktijdig. Dat wil zeggen, samen. hebben ze het ambt. Waarom ook niet? Het Nieuwe Testament zijn het Caiaphas en Annas samen. Toch? Ja. En de functies verrichten ze bij toerbeurt enzovoort. In deze geschiedenis komt dat later voor. Daar vind je namelijk aan de ene kant de hoge priester, dan wel, meestal staat er gewoon priester. Van Aaron staat trouwens ook meestal gewoon priester hoor. De priester, maar die is uit de lijn van Itamar en de andere is uit de lijn van Eleazar. Maar ik lees liever eerst verder, want er staat... Zo zegt de Heer, heb ik mij niet helder, niet duidelijk uitgedrukt aan het huis uw vaders toen ze in Egypte waren in het huis van Farao. En ik heb hem uit alle stammen van Israël mij ten priester verkoren. Om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis uw vaders gegeven al de vuuroffer van de kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning, en eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël? De vraag aan Eli is, waarom neem je die eer niet gewoon, die je geërfd hebt van Aaron? Wees er blij mee. In plaats van die te verontreinigen of je daar tegen te keren, terwijl je bovendien er nog ruimschoots van leeft. Netjes gezegd. Gij mest u, staat er, van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Zo van, je maakt jezelf dik. Je hebt ruimschoots te leven. Waarom moet dat zo? Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik had wel klaarlijk, helder, klaarlijk, net als in vers 27. Ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mijn aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij, want die mij eren zal ik eren, maar die mij versmaden zullen licht geacht worden. Die zijn niet zwaar en worden niet geëerd, die de Heer smaden worden licht en daarmee waardeloos. Geacht. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. Als je niet beter weet, denk je dat het gaat om het huis van Aaron dat afgesneden zal worden. En daar gaat hij weer. Typologisch is dat ook zo. Ook niet helemaal waar, maar vooruit. Maar in ieder geval, er zou een eind gemaakt worden aan het Aaronitisch priesterschap. En voor zover het niet helemaal zo is, is dat omdat in Ezechiël de laatste hoofdstukken uitdrukkelijk gesproken wordt over de zonen van Zadok, dat wil zeggen zonen van Aaron uiteindelijk, die priester zullen zijn in de 1000 jaren. Dat wil zeggen hier op aarde, toch Levitische priesters. Merkwaardig genoeg. Maar officieel, het oude verbond is beëindigd. Zie de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden, de arm van uw vaders huis. En het vaders huis was blijkbaar Aaron. Maar als we gaan zoeken, vinden we zijn naam niet. En als we nog een keer zoeken, vinden we ook zelfs de naam van Levi niet. Dus het laat de deur open. Het huis van uw vaders zal afgesneden worden. En gij, en er staat er, zodat er geen oud man in uw huis wezen zal, dat laat ook de deur open, want misschien is er dan nog een jonge man die als erfgenaam overblijft, en dat is ook zo. En gij zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods, der tempel, in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben, en er zal te geen dagen een oud man in uw huis zijn. Er komt geen dag dat er een oud man in uw huis is, maar hoe heet dit huis? Dat is de clue. En daarom zei ik, let op, de man stamt niet van Eleazar af. Hij heeft wel zijn functie geërfd, maar hij stamt niet van Eleazar af. Er is een andere tak, nog steeds, die wel van Eleazar afstamt, die om een of andere reden het priesterschap is kwijtgeraakt, dat is overgegaan naar de andere tak van de familie. Maar als hier een oordeel over het huis van Eli wordt aangekondigd, hoeven we niet al te zeer gealarmeerd te zijn, want het betekent niet noodzakelijk het einde van het huis van Aaron.
Ben je er ook
weer? Dat kan via de andere route. Nee. Vers 33, doch de man die ik u niet zal uitroeien van mijn altaar, zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven, en al de menigte uw huizen zal sterven, mannen geworden zijnde. De Heer zegt, nou ja, er blijft toch iets over, maar het gaat er niet goed mee, en als je het zou zien, Eli, dan zou je eraan ergeren. Je zou er niet blij mee wezen, met die afstammelingen die er dan toch nog zullen zijn. Nou goed. Dit nu zal u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinias komen zal. Op één dag zullen ze beide sterven. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Die zal ik een bestendig huis bouwen. Waar heb ik dat toch eerder gelezen? Die zal ik een bestendig huis bouwen. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden. Christus staat er in de Septuaginta, ik heb het nagekeken. Zal altijd voor het aangezicht van mijn Christus wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal over zijn, zie, er is toch een overblijfsel, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje geld en een bolle broods en zal zeggen, neem mij toch aan tot enige priesterlijke bediening, dat ik een beter broods mogen eten. Dat wil zeggen, uit het huis van Levi zullen ze zich toch melden bij die ene getrouwe priester die in de toekomst zal komen, omdat ze hem zouden mogen dienen en daardoor zouden leven. Te eten hebben. Waarna de vraag is, eerst in vers 35, maar wie is die getrouwe priester? Als je van niks weet, als je echt helemaal van niks weet, dan is het antwoord Samuel. Weet u van niks, zuster? Nee, even schakelen we alles uit. Laden dicht, weten van niks. Wie gaat Eli, Hofni en Pinhas opvolgen? Samuel. Die is niet uit het huis van Eli, dus dat klopt. Want het huis van Eli zal vergaan. Komt een ander voor in de plaats. Nou weten we wel van iets. We weten wat meer. Dus wie is die getrouwe priester uit vers 35? Er zijn nog twee antwoorden. Het meest voor de hand liggende voor ons, het belangrijkste voor ons, is uiteraard, dat is Christus. Het is dit uit het huis van Levi, niet uit het huis van Eli, maar hij is wel hoogwet priester. En hij doet het werk God, zal ik maar zeggen. Hij is hoofd van de godsdienst. Dat heb je als je hoge priester bent, enzovoort. Die heeft bovendien een bestendig huis, want waar hebben we dat meer gelezen, dat bestendige huis? In 2 Samuel 7 bijvoorbeeld. In verband met de zoon van David die een huis zou bouwen en zou blijven, de tempel. Of een bestendig huis, namelijk een bestendig volk, bestendig koninkrijk. Zijn er gewoon de messiaanse beloften uit 2 Samuel 7. Om het maar makkelijk te houden. Dat is het belangrijkste antwoord. En er zit er nog één tussenin. Een historische. Want Christus als getrouwe priester uit 1 Samuel 2 vers 35 heeft een voorloper in de persoon van Zadok. Zadok. De zonen van Zadok. Die worden ook specifiek genoemd in de laatste hoofdstukken van Ezechiël, want die worden geacht priester te zijn of zoiets. In de 1000 jaren, zeg maar, na de wederkomst van Christus. Nee, niet onder het oude verbond. Ik zou niet weten waarom een leviet of een zoon van Aaron niet priester zou kunnen zijn van het nieuwe verbond. Ik zou trouwens ook niet weten waarom een Fries niet, of all people bedoel ik, hè? Oh. Ja, niet priester zou kunnen zijn van het nieuwe verbond, toch? Dat zijn wij toch? Ja, dat geldt voor de zonen van Zadok in het bijzonder. Die krijgen een speciale positie daarin. Want de lijn van Eleazar loopt inderdaad via Zadok. Dat is echter nog een paar generaties hier vooruit. Maar in Samuel komen we hem al tegen. Geloof ik. Ik weet niet helemaal zeker of het in Samuel staat. Maar in ieder geval, Zadok was priester naast Abjatar in de dagen van David. En toen kwam Salomo aan de regering en Salomo, nee, David nog stuurde Abjatar de laan uit, geloof ik. En, want Abjatar is de laatste die wij kennen uit het huis van Eli. Hebben we straks wel even over. En daarna wordt Zadok officieel als de hoge priester, de enige echte, aangewezen. En zo blijft het dan ook. Maar daarmee keerde priesterschap weer terug bij het huis van Eleazar. Het was dus een poosje op een zijlijn, maar daarna kwam het weer terug. Wat dat betekent? Wat dacht u van de beloften aan Abraham? Komen een poosje op een zijlijn in de dagen van de wet, maar na de beëindiging van de wet komt het weer terug op de hoofdlijn en komt het nieuwe verbond als vervulling van de beloften aan Abraham. Kortom, Zadok uit Eleazar. Wij waren in het laatste deel van 1 Samuel 2, waar aangekondigd wordt in vers 35... Een getrouwe priester, de Heer zou hem verwekken. Bij dat woord verwekken weet je al meteen waar het over gaat natuurlijk. Hè? Want de belofte in 2 Samuel 7 was, ik zal uw zaad na u doen opstaan. Hè? Of in het Nieuwe Testament staat dat, de Heer zijn, dat God zijn belofte vervuld heeft door de Heer Jezus te verwekken. Niet in Maria overigens, maar uit de dood. Want daar gaat het daarover in Handelingen 13 in dat geval. Ik zal mijn getrouwe priester verwekken, slaat inderdaad uiteindelijk op de opstanding van Christus, uiteraard, uit de dood. Want die zal doen, gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zal zijn. Hij zal het werk Gods doen namelijk. En God wel behagelijk wandelen, hoe dat maar heten mag. En voor hem zal ik een huis bouwen dat blijft staan, een bestendig huis. Want het huis van Eli zou teniet gedaan worden, dat wil zeggen, zou beëindigd worden. En hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden wandelen. Want het gaat om de Heere Jezus Christus uiteraard, hè? God en zijn gezalfde. Waar nog bij komt, dat hij zal altijd voor het aangezicht mijns gezalfden wandelen. Dat altijd, dat kun je gewoon leggen naast Hebreeën 7... Meest ook, meen ik weer, nog steeds, als ik me niet vergis, waar staat dat vele priesters waren in het Oude Testament, maar ze werden door de dood verhinderd te blijven. Zo bijzonder is het dus ook niet wat Eli overkwam. Maar wij hebben een hoge priester die eeuwig leeft en die dat geworden is, na de kracht des onvergankelijke levens, heet dat, en daarom ook volkomen kan zalig maken. En wat er overblijft van het huis uit de Levieten, dat is vers 36, en eventueel uit Eli, wel, zij zouden uiteindelijk in dienst komen van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En inderdaad, de Levieten hebben wel degelijk, ook in de 1000 jaren, zeg ik dan maar gemakshalve, hebben een bevoorrechte positie in de dienst aan de Heer. Ze zijn ook dan verantwoordelijk voor de tempel. Alleen men zou er niet de conclusie uittrekken dat dat de voortzetting is of het herstel is van het Levitische priesterschap. Want dat is het niet. Het is priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar iemand die priester is naar de ordening van Aaron kan toch priester worden naar de ordening van Melchizedek. Sterker nog, iemand die niet eens priester is naar de ordening van Aaron wordt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of geen enkel probleem te zijn. In het Nieuwe Testament, in Handelingen trouwens, Handelingen 6 is het geloof ik nog, lees je dat velen uit de priesters tot geloof kwamen. Dat waren dus Levitische priesters. Zij kwamen tot geloof en werden daarmee priesters naar de ordening van Melchizedek. En dat is waarover hier gesproken wordt uiteraard. Hè? Goed. Nou, dan krijgen we iets moeilijks. Wat die geschiedenis dan precies betreft, ik zal proberen u enige schriftplaatsen voor te houden waarin het een en ander zo'n beetje te volgen is dan. In 1 Kronieken 24, waarboven staat de priesters door David in 24 klassen verdeeld. Daar staat in vers 1, aangaande nu de kinderen, de zonen staat er, hè. Aangaande nu de kinderen van Aaron, dit waren hun verdelingen. De zonen van Aaron waren Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Maar Nadab stierf en Abihu voor het aangezicht huns vaders en zij hadden geen kinderen. Dat wil zeggen, die twee stierven. Waarschijnlijk lees ik later nog waarom dat was, maar er staat dat ze vreemd vuur brachten op het altaar. U weet, het was met het altaar van de Heer. De Heer had oorspronkelijk dat vuur zelf aangestoken. Dat is de normale gang van zaken. Sinds Genesis, wat het maar was, 4. Sinds Karen en Abel was dat al zo. De Heer steekt het aan, of niet. Maar vreemd vuur mag er niet op. Dat wil zeggen, men mag het niet zelf aansteken. En dat hadden zij wel gedaan. En dat kostte hun het leven. Ja. Het was voor de Heer bestemd. De Heer neemt het tot zich door vuur te geven. En als iemand anders het aansteekt, dan gaat het dus niet naar de Heer. Dus met andere woorden, het is de uitbeelding op zijn minst. En het wordt ook beschouwd als afgoderij. Het dienen van wie dan ook, maar dan van iemand anders. En dus sterven zij Nadab en Abihu. Dus om het verhaal kort te maken, er waren er 4 en toen gingen de 2 dood en toen waren er nog 2 over. Eleazar en Itamar, uit vers 1. En er staat in vers 2 dus vervolgens ook. En Eleazar en Itamar bedienden het priesterambt. Allebei, staat er. En het schijnt dan ook dat er een dubbele lijn gevolgd werd. Dat weliswaar Eleazar officieel de hoge priester was, maar dat iemand uit het huis van Itamar, of zo van die familie zal ik maar zeggen, zijn secondant was of zoiets. Of heet dat adjudant? Dat kan ook. Secondant betekent tweede en adjudant betekent zoiets als eraan toegevoegd, hè? In de zin van helper, ja. David nu verdeelde hen, vers 2, en Zadok uit de kinderen van Eleazar en Abimelech uit de kinderen van Itamar, naar hun ambt in hun dienst. Heb je dat? Er waren er 2 in die dagen, namelijk Zadok uit de kinderen van Eleazar. Dat was oorspronkelijk dus de hoge priester, na Aaron. Eleazar en Zadok zou zijn erfgenaam geweest moeten zijn. En Abimelech, maar die was uit de andere tak van de familie en stamde inderdaad van Eli af. Nou goed. En daarna lezen wij in vers 6. Even kijken. En Semaia, de zoon van Netaniel, de schrijver uit de Levieten, schreef hen op voor het aangezicht des konings en van de vorsten en van de priester Zadok en van Achimelech, de zoon van Abjatar. En of dat, hoe dat precies zit, weet ik niet, want die 2, die verhoudingen begrijp ik niet die hier staan. Want volgens mij was het andersom. Was Abjatar de zoon van Achimelech. En ik heb verzuimd om dat in het Hebreeuws na te kijken. Ik dacht, nou, dat kan ik wel doen, maar als de vertalers dit ervan gemaakt hebben, wie ben ik om er alsnog iets anders van te maken? Maar ik lees u nog het een en ander aan schriftplaatsen die dan misschien duidelijk zijn. Maar het gaat erom dat die 2 naast elkaar staan, hè? Eleazar enerzijds, einde van vers 6, het huis van Eleazar enerzijds en het andere huis was van Itamar, de enige 2 overgebleven zonen van Aaron. Daar gaat het om en die moeten we even volgen. Daarna komen wij terecht in 2 Samuel 15. Terug naar Samuel. Inmiddels 2 Samuel 15. Waar we al zijn in de regeerperiode van David. En waar David moet vluchten voor Absalom. En de vraag is dan wie kiest voor wie enzovoorts. Hè? Maar daar lezen we vers 24. En ziet, Zadok was ook daar. En al de levieten met hem dragende de ark des verbonds van God. En zij zetten de ark Gods neder, en Abjatar klom op totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. En Zadok is het hoofd van de familie van Eleazar, het huis van Eleazar. En Abjatar is de laatste, voor zover ik weet, die genoemd wordt in de Bijbel althans, uit het huis van Itamar. En dus de laatste erfgenaam van Eli. Maar Zadok krijgt toch al de prioriteit, het primaat heet dat, hè? Maar die twee naast elkaar zijn de hoofden van de twee huizen van Aaron, om zo te zeggen. En hier zijn ze inderdaad nog bij elkaar. Maar Zadok krijgt de diverse opdrachten, die wordt geacht toch de meerdere te zijn. Blijkt meteen uit het volgende vers. Toen zeide de koning tot Zadok, breng de ark gods weder in de stad, enzovoorts. Maar je vindt ze dus naast elkaar. Waarschijnlijk is Zadok de man. Maar meteen daarnaast vind je dus Abjatar uit het huis van Eli. Dus, hè. Zo ook, 2 Samuel 17, vers 15, want het is goed te volgen. En Huzai zeide tot Zadok, 17 vers 15. Huzai zeide tot Zadok en tot Abjatar, de priesters, enzovoorts. Maar ze waren niet zomaar priesters, ze waren de priesters. Officieel kan maar één van beide hoge priesters zijn, maar als de ene niet is, is het de andere. Daar gaat het om. En hoe dat precies gegaan is in het verleden, dat Eli uit dit huis van Itamar en dus van Abjatar, dat hij het hoge priesterschap had in die dagen, dat weten wij dus historisch niet. Maar je vindt ze dus naast elkaar. En in 2 Samuel 19, vers 11... 2 Samuel 19, vers 11 ook. Toen zond de koning David tot Zadok en tot Abjatar de priesteren. Maar het zijn min of meer de hoge priesteren dus, hè? Zeggende, et cetera. Het is maar om aan te geven dat die twee huizen goed bekend zijn en dat ze naast elkaar functioneren. En dan 20, vers 25. Er zijn er misschien meer, maar het rijtje wat ik nou noem lijkt me voldoende om de dingen duidelijk te maken. In vers 25 van 2 Samuel 20. En Sea was schrijver en Zadok en Abjatar waren priesters. In de zin van hoge priesters dus, hè. En ook vind je dat terug in 1 Kronieken 15... Vers 11. 1 Kronieken 15. Vers 11. David riep de priesters Zadok en Abjatar. En de levieten Uriel, Azai, Joel, Semaia, Eliel en Aminadab. Doet er verder niet toe. Het gaat erom die twee naast elkaar. Net alsof het een tweekoppig hoge priesterschap was. Zodat die kwestie van Caiaphas en Annefas en Anna's in het Nieuwe Testament zo vreemd nog niet is. De een was de schoonzoon van de andere. Hè? Dat weet u toch, hè? Caiaphas was de schoonzoon van Anna's. Maar goed, dat terzijde. Daarna komen wij, zo goed mogelijk in volgorde, komen wij terecht in 1 Koningen 1. Om te zien hoe dat verder gaat. 1 Koningen 1. Vers 7. Daar is David overleden. Dat is niet zo'n heel bekende geschiedenis. Daar is David overleden. En u weet, er was al gekonkelevoest, heet dat, is dat Nederlands? Konkelevoezen. Dat is geen Fries, zo te zien. Nee. Nou goed, er was achterkamertjes overleg geweest, laten we het zo zeggen dan. Dat weet iedereen wat dat is, hè? Ja, goed. Nou, er was al eens over gesproken van dat Salomo, die zou David opvolgen. De oudste overlevende zoon van Batseba. Maar ja, dat kunnen ze onderling wel bedacht hebben. En dat kan David wel met Batseba afgesproken hebben. Of was het andersom, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Adonia, dat heb je met iemand die een Adonis is. Adonia, die ging eens voor de spiegel staan, dacht ik zie er toch goed uit, ik kan wel koning worden. Zodat de vraag was, wie wordt nou koning? Adonia of die Salomo die daar rondreed op die ezel, weet je wel. Ik heb de film gezien, dus vandaar dat ik dat er meteen bij vertel. Hè? Nou goed. Maar in ieder geval Adonia wil de koning wezen. Maar in verband daarmee lezen wij in vers 7. En zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruja, en met Abjatar, de priester. Die hielpen volgende Adonia, dat wil zeggen Abjatar, zoals gezegd, dat was de laatste uit het huis van Eli, uit het huis van Itamar namelijk. Die Abjatar, die koos voor Adonia, en dan meteen verder, maar Zadok, de priester. Maar Abjatar heet in vers 7 ook de priester. En niet een priester, de priester. Alsof je hoge priester is, maar alsof er twee zijn dus. De ene kiest voor Adonia, en vers 8, maar Zadok, de priester, en Benaja, en zo, en wie dan weer, die waren met Adonia niet, gingen niet mee en kozen dus inderdaad voor Salomo, is het idee. Daar lopen dingen uiteen, maar als het er helemaal over gaat, Adonia ziet er goed uit, denk ik altijd, maar hij is gewoon een beeld van de wet nog steeds, hè. Waar men aan vast probeert te houden. Hetzelfde verhaal hier. Het is de keuze voor oude verbond en nieuw verbond naast elkaar. En Salomo wordt geacht de vredevorst te zijn, een type van Christus. En Adonia wordt geacht te zijn, een beeld van de wet. Noem nog zo'n voorbeeld. Dat is makkelijk. Eén generatie verder na de dood van Salomo krijgen wij Rehabiam als beeld van de wet. Het judaïsme meer in bijzonder. Als hoofd van de stam van Juda. En Jerobiam als beeld van het nieuwe verbond. Met de 10 stammen. Want die splitsing van het Rijk heeft daar ook alles mee te maken. Maar dat maar even terzijde. Daarna komen wij in vers, nou ja, vanaf vers 32. 1 Koningen 1 vers 32. De koning David zeide, roep mij Zadok, want David was nog niet overleden. Hè? Die was oud in de dagen zat, lag in bed, kon niet warm worden en al dat soort dingen. Maar daar hebben we het nou, daar hadden we het nou ook maar even niet over, hoe dat werkte. Maar intussen streden zijn zonen al om de opvolging. Het waren dus toch, nou, één van de twee was dus in ieder geval een machtsbelusteling. Maar vooruit, kan dus daar ook fout gaan. Maar dan staat er in de koning David zeide, roep mij Zadok, de priester, maar het is de hoge priester dus, hè. En Nathan, de profeet, en Benaja, de zoon van Jojadaan, ze kwamen voor het aangezicht des konings. En de koning zei tot hem, neem met u de knechten uw heren en doet mijn zoon Salomo rijden op een muilezelin, wat niet erg koninklijk eruit ziet. Maar ja, ziet uw koning komt rijdend op een ezel, weet u nog? Ja, dat is honderden jaren verder. Maar vooruit, uit Zacharia. Doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is en voert hem af naar Gihon. En dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij met de bezuin blazen en zeggen de koning Salomo leven. Want als de bezuin geblazen wordt, dan is er een nieuwe koning. Vandaar dat de bezuin een belangrijke rol speelt in de wederkomst van Christus. In de profetieën die aangaande. Blaas de bezuin. Er is een koning, komt een nieuw koninkrijk. Maar waar het over gaat hier is dat door David Zadok wordt aangewezen om Salomo te zalven. Die twee horen dus inderdaad bij elkaar, blijkbaar. En in vers 44 en 45 staat dat het ook gebeurt. Nou ja, er wordt verslag gedaan, maar er staat de koning heeft hem gezonden, Zadok... Met hem gezonden Zadok de priester en Nathan de profeet. En vers 45, daartoe hebben hem Zadok de priester en Nathan de profeet in Gion tot koning gezalfd, et cetera. Die twee zijn dus aan elkaar verbonden, Zadok en Salomo. En Abjatar wordt de laan uitgestuurd. Daar komt het op neer. Daarvoor moet ik nog even een hoofdstuk verder, als ik het goed heb, naar 1 Koningen 2, vers 27... Salomo dan verdreef Abjatar dat hij des heren priester niet waren om te vervullen het woord des heren het welk hij over het huis van Eli te Silo gesproken had. Dat is die directe terugverwijzing naar 1 Samuel 2, waar we vandaan kwamen. En waar dus ook zwart op wit gezegd wordt, Abjatar is de afstammeling van Eli. de erfgenaam van Eli. Maar hij wordt ontslagen. Daarna 1 Koningen 2 vers 35. En de koning zette Benaja, de zoon van Jojada, in zijn plaats over het heer. En Zadok, de priester, zette de koning in de plaats van Abjatar. Dat wil zeggen dat Abjatar ontslagen is en dat Zadok hem opvolgt. En als u die lijn van afstamming wilt volgen, dan moet u terecht in 1 Samuel, want daar is het een en ander te vinden. De lijn loopt via Eli, Pinaas, Achitub, Achimelech, Abjatar. En zo vinden we dat in 1 Samuel 21 vers 1 en 1 Samuel 22 vers 9 en wat er verder volgt. Als je dat na wilt zoeken. Het is merkwaardig genoeg. Ik heb er thuis een boek, er staan allerlei geslachtsregisters in de Bijbel. Familieverhoudingen van de aartsvaders, van de koningen, van weet je veel wat. En deze van het priesterschap ontbreekt. Zit er niet in, ik weet niet waarom. Heeft niemand ooit interessant gevonden, blijkbaar. Dus het maakt het heel lastig om dit soort dingen te bestuderen. Met andere woorden, het is niet algemeen bekend, deze dingen. Maar goed, maar wat wel algemeen bekend moet zijn, is natuurlijk de algemene strekking van het verhaal. Dat wil zeggen, de ene tak loopt dood en de andere tak van de familie gaat verder. Dat is het bekende idee. We hebben het er vaker over gehad in verband met 2 en 10 stammen. Op een of andere wijze vindt de wet, de heerschappij van de wet, voortgang via de 2 stammen van Israël, via Juda. U weet, die lijn is beëindigd geworden van Gods wegen. En het vervolg van de heilsgeschiedenis speelt zich af via de 10 stammen van Israël, vooralsnog. Dat is niet het eind van het verhaal. Maar het gaat om het beginsel. De ene lijn loopt dood en het gaat verder met de andere. Wij kennen dat verschijnsel trouwens ook, hoewel het niet algemeen bekend is. Maar wij kennen het verschijnsel ook uit de troonsopvolging van David. Dat gaat van David naar Salomo. Van Salomo gaat het, om binnen de familie te blijven althans, naar Rehabiam en zo verder. Tot in de Babylonische overvoering, met de uitdrukking met opzet uit Matthäus 1, tot de Babylonische ballingschap. Want bij de ingang van bij het begin van de Babylonische ballingschap was Jechonia, ook genoemd Gonia, koning over het tweestammenrijk. Jechonia zelf werd weggevoerd. Maar niettemin, het was wel de ballingschap, maar Jeruzalem bleef gewoon bestaan. En niet allen gingen in ballingschap. Maar het volk officieel ging in ballingschap. Maar wat er achterbleef, was nog steeds een soort van koninkrijk, waarin Jechonias, die weggevoerd werd, werd opgevolgd door zijn oom, staat er uitdrukkelijk, Zedekia. Oom Zedekia, dat is trouwens al op korte termijn een andere tak van de familie. Het was de broer van zijn vader uiteraard. En omdat Zedekia Jechonias opvolgde, wordt die in sommige schriftplaatsen genoemd Zedekia, de zoon van Jechonias. In werkelijkheid was het zijn oom. Maar omdat hij zijn opvolger werd, heet hij dus zoon. In de zin van erfgenaam, want ik zeg altijd, dat is de enige echte betekenis van het woord zoon. En dan als in Matthäus 1 die lijst is terechtgekomen bij Jechonia, dat was dus de laatste eigenlijk in die lijn, want Zedekia was een stapje terug. Dan staat er, en na de Babylonische overvoering gewon Jechonia Salatiel, en Salatiel gewon Zerubabel en zo verder. En wat je dan niet in de gaten hebt, is dat het daar in Matthäus 1 dus niet om afstamming gaat, want die hele lijn van Jechonia stierf uit. Hij was kinderloos. Nou, hij had zonen, maar die werden gedood. En daar bleef het bij. En er wordt over Jechonias gezegd: schrijf deze man kinderloos, want niemand uit zijn zaad na hem zal op de troon zitten. Kortom, als de Heer Jezus daarvan af zou stammen, zou hij dus nooit op de troon kunnen zitten, want dat zegt de Heer. In het Oude Testament al. Maar na Jechonias heeft er ook niemand meer op die troon gezeten. Uit die familie niet. Maar er was wel een erfgenaam. En die kan dus eventueel zoon genoemd worden, of wat voor termen daar maar voor zijn. Maar die was niet uit dit huis. Dat wil zeggen, niet uit het huis van Salomo. Want het huis van Salomo liep dood in Jechonias. En daarna ging de troon naar de enige overlevende, enige andere broer van Salomo, namelijk Nathan, de jongere broer. Want er waren twee broers, Salomo en Nathan. Het begon met de oudste broer, maar het ging alsnog over naar de jongere broer. Naar Nathan. En de Heer Jezus stamde dus niet van Salomo af. Hij is wel zijn zoon, in de zin van erfgenaam. Maar hij stamt niet van hem af. Hij stamt af van Salomo's broer Nathan. Dus de lijn loopt dood. En als die doodgelopen is, springt erfrecht over naar de andere tak van de familie. Daar heb je er nog één. En wat hier gezegd wordt in 1 Samuel 2, is dat deze lijn van Itamar, die op zich al twijfelachtig was overigens, maar dat deze lijn van Itamar via Eli zou weliswaar voortgezet worden. Niettemin zou een oordeel komen over Eli en zijn zonen, en daarna zouden die afstammelingen niet oud worden en uiteindelijk helemaal verdwijnen van het toneel. Dat is wat er gezegd wordt. En Abiathar is dus de laatste, nog in de regering van David, maar daarna houdt het ook op en hij wordt door Salomo teruggestuurd naar zijn boerderij, of wat er maar staat precies. Zoiets heb ik tenminste gelezen. Die getrouwe priester uit 1 Samuel 2 vers 35 is dus historisch gezien Zadok. Waarom ook niet? Zadok, ik ken maar weinig Hebreeuws, maar Zadok kan ik blindelings vertalen, hè? Dat is makkelijk, hè. Zadok, de rechtvaardige. Tzadik, Melchizadok, Zedek, Zadok, de rechtvaardige, de priester der gerechtigheid, noem maar nog eens een. Die heb ik al genoemd, voor mijn beurt. Melchizedek uiteraard, daar gaat het om, daar is het uiteindelijk de verwijzing naar natuurlijk. Hè? Met andere woorden, deze profetie hier uit 1 Samuel 2 vers 35 krijgt een voorvervulling, want zo noemen we dat gemakshalve en onnauwkeurig, krijgt een voorvervulling in de persoon van Zadok, maar de uiteindelijke vervulling is die op de persoon van de Heer Jezus Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar komt het op neer. We hebben trouwens nog één parallel, namelijk in Maleachi. Tot slot in Maleachi wilde ik zeggen, maar Maleachi is het slot van het Oude Testament in onze Bijbels. En u weet, Maleachi betekent zoveel als mijn engel, Malachi, mijn engel. En een engel is een boodschapper in het algemeen. Het neemt niet weg dat priesters in het Oude Testament ook wel eens als engel, namelijk als boodschapper, worden aangeduid. Per slot, de priesters zouden het woord van God brengen, prediken, onderwijzen. In die zin worden ze ook engelen genoemd. En die profetie heet Maleachi, mijn engel. En het hangt samen met de bekende woorden van Maleachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel. Daar staat dus echt Maleachi. Waar die E vandaan komt, weet ik ook niet. En doet er niet toe. Zie, ik zend Maleachi, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Als men maar een heel klein beetje nog van de Bijbel gelooft, zegt men, nou ja, dat slaat op Maleachi, staat er toch? Zie, ik zend Maleachi. En daarmee ben je natuurlijk de hele profetie kwijt. De vraag is vervolgens, maar wie is dan die engel? Zie, ik zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, en snel ik zal tot zijn tempel komen, die heren die gelieden zoekt te weten, de engel des verbonds, enzovoorts. Nou, wie de engel des verbonds is, dat weet u denk ik allemaal wel. He? De engel des Heren, dat is gewoon Christus. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. En wat betreft de engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal, ja, dan stellen we de vraag, maar wie bereidt het aangezicht voor de weg van Christus? En dan roepen wij meteen, Johannes de Doper. Hoewel we dat meestal toch niet meteen aan Maleachi 3 vers 1 ontleend hebben, maar aan Jesaja 40. Bereid de weg des Heren. Maar goed. Over dat onderwerp hebben we het een jaar geleden of zo in deze plaats gehad, dus ik zal er maar niet uitgebreid op ingaan. Uiteindelijk Ik geloof dat uiteindelijk die mijn engel ook gewoon Christus is. De Heer Jezus in zijn eerste komst namelijk. Die de weg bereidde voor de opgewekte. Dat Johannes de Doper daar een voorvervulling van is. Systematische, weet u nog, hè? Op dat vervuld worden. Maar je krijgt altijd eerst, of altijd, maar je krijgt dikwijls eerst wat wij noemen een voorvervulling en dan de definitieve. In werkelijkheid, de weg bereiden voor de Christus was Jezus in zijn eerste komst. Maar opdat niemand zou zeggen, Jezus kan de Christus niet zijn, want er moet eerst nog een wegbereider komen, kwam er iemand eerder en dat was Johannes de Doper. Maar dat is niet de belangrijkste vervulling van die profetie. En datzelfde geldt natuurlijk voor Jesaja 40. Maakt recht de weg des Heren, stem eens roependen in de woestijn. Uiteindelijk is dat ook gewoon de Heer Jezus. Uiteindelijk. Neemt niet weg dat het ook eerst van toepassing was op Johannes de Doper. Maar waar het me om gaat is dit. Hier wordt iemand aangekondigd en hoe dan ook, het gaat om de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is die mijn engel. Mijn boodschapper. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Waar ik het over hebben wilde, was over hoofdstuk 2. Vanaf vers 1. Kan eigenlijk niet meer, maar goed. Hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En nu gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Vers 3. Zie, ik zal uw zaad verderven. Wordt gezegd tot de priesters. Dat is dus ongeveer wat we gelezen hebben in 1 Samuel 2 over Eli. Ik zal uw zaad verderven. Ik zal uw feesten wegnemen. Vers 4, dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij. In 1 Samuel 2 was het, maar ik zal een getrouwe priester verwekken, in plaats van Levi en zijn huis. Het was Zadok, maar uiteindelijk Christus. En hier, dit priesterschap zal worden beëindigd, opdat mijn verbond met Levi zij. Maar wie is die Levi? Dat is dus Christus. Alleen, het is niet Levi, maar het is een opvolger. Dat wil zeggen, niet een Levitisch priester, maar een Melchizedeks priester. En de naam Levi wordt gebruikt in de zin van een priester. En vanwege de betekenis van het woord Levi betekent zoveel als samenbrengen, verbinden, impliciet verzoenen, maar iets dergelijks. Maar daar gaat het over. Want dat verbond waarover gesproken wordt, is uiteraard gewoon het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. En dus een nieuw priesterschap ter vervanging van het oude priesterschap. Een andere Levi. Let op dat de Heer Jezus, hoe heet de Heer Jezus ook alweer? Jezus, heel goed. Nee, hij heet niet Adam. Maar waarom wordt hij dan Adam genoemd? De laatste Adam, toch? Omdat hij de opvolger is van Adam. Nou goed, de Heer Jezus heet niet Levi, maar waarom wordt hij Levi genoemd? Omdat hij de opvolger is van Levi, het is net zo'n verschijnsel. De Heer Jezus heet trouwens ook niet David. Maar hij wordt expliciet in de Bijbel meerdere keren David genoemd, in de profetieën al. Omdat hij de uiteindelijke zoon van David is. Bovendien, wij alle heten ook niet Adam, maar wij worden in de Bijbel allemaal met de naam Adam aangeduid. Ja. Toch? Om het maar even te veralgemeniseren. Zo moeilijk mag dat niet zijn. Er staat Levi, maar het is Christus. Die echte priester, waarvan staat, mijn verbond met hem was het leven en de vrede, vers 5, en ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij en hij werd om mijn naams wil verschrikt. Dat wil zeggen, hij diende mij, hij respecteerde mij, onderwierp zich aan mij, hij deed wat ik wilde, hij deed mijn woord, hij deed mijn werken. De vader aan het woord over de zoon, die gaat toch niet over Levi? Levi was trouwens nooit priester. Maar Aaron was derde of vierde generatie verder, ik weet dat mijn hoofd niet. Hè? De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Wie? Levi? Bovendien, dit is een toekomstige Levi. Want dat staat er. Hè? Kortom, dit is een messiaanse profetie. Want de lippen der priesters... Des priesters staat er. Er staat een fout in de Statenvertaling. Want de lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is engel. Priester is engel. Des heren der heerscharen. Maar het is Christus. En hier vind je dus precies dezelfde gedachte terug als in 1 Samuel 2. De gedachte is dat het oud-testamentische Levitische priesterschap zal worden beëindigd en zal gegeven worden aan iemand anders. En uiteindelijk niet eens iemand uit Levi. Zadok was nog uit Levi, maar uit een ander huis van Levi. Uit Eleazar en niet uit Itamar. Enzovoorts. Maar de uiteindelijke vervulling is in Christus, die hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En hij is niet uit Levi, hij is niet middelaar van het nieuwe verbond, maar hij is wel die eerstgeborene. Degene die van God gebeden was, Samuel. Toch? En hij zal de opvolger zijn van het oud-testamentische priesterschap. En hij heeft alles van doen met het koningschap. Want dat is nog het meest eigenaardige voor Samuel. Dat hij alles van doen heeft met de koningen van Israël. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons gegeven hebt. En we danken u dat wij in het licht van het Nieuwe Testament deze oud-testamentische illustraties mogen herkennen, mogen zien hoezeer uw werk in onze tegenwoordige tijd de uitvoering is van uw plan der eeuwen. Maar we danken u dat we van dat plan der eeuwen het een en ander mogen terugvinden, reeds op onverwachte wijze wellicht in deze oud-testamentische geschiedenissen. We danken u voor dat we de waarheid daarin bevestigd vinden. En dat wat leerstellig uiteengezet wordt, ook inderdaad in uw woord geïllustreerd wordt. Opdat wij daarop zekerheid zouden bouwen, of ons geloof zouden bouwen. En zouden leren zien hoezeer dit woord uw woord is en niet maar het woord van mensen. Wij danken u daarom dat we door dat woord gebouwd mogen worden in het geloof. En onze hoop en verwachting kunnen stellen met stellige zekerheid op u en op uw gezalfde, opdat wij zullen delen in zijn heerlijkheid en zijn priesterschap in de toekomst. Wij vragen u daarom, wees u ons nabij, met de kracht van uw nieuwe verbond, van uw genade, om Christus wil. Amen.